We lezen ook vanmorgen Markus 16 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Markus 16 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Na de schriftlezing zingen we Psalm 48 vers 6. En we luisteren vervolgens naar de uitleg van zondag 17. Waarin het kort wordt uitgelegd wat de troost is van Christus opstanding. Dus zondag 17 na het zingen van Psalm 48 vers 6. Maar lezen we eerst samen uit Gods woord.
Dan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, al de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal om de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was, hij is opgestaan. Hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgen vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit het welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze eengaande boodschap naar degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En al deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschap naar de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten. En hij verweet hun een ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ontverworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is om de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding.
De boodschap van Pasen, gemeente, dat is wat de engel zegt in vers 6. Die drie woorden, hij is opgestaan. En die woorden worden vanmorgen verkondigd tegen de achtergrond van vers 8. En we lezen dit vers nog één keer. Nadat de vrouwen deze boodschap hebben gehoord en zij haastiglijk uitgegaan zijnde, vluchten van het graf. Een beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover. We zingen, gemeenten, als inleiding op de prediking een van de paaspsalmen. Dat is psalm 21 en daarvan vers 4, 5 en 13. Psalm 21 vers 4, 5 en 13 tijdens het voorspel en het zingen wordt uw gave voor de Heer en voor zijn dienst ingezameld. zingen na het amen van de prediking, Psalm 118 en daarvan vers 12 en vers 13. Psalm 118, vers 12 en 13 na het amen van de prediking. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is en toch Pasen. En toch Pasen. Eerst niet geloofd en later toch verstaan. Dat zijn de twee punten voor de prediking. Eerst niet geloofd en later toch verstaan. Voor dag en dal. Op die eerste dag van de pas begonnen week zijn er aan verschillende aan het werk gegaan. Achter de schermen worden al de nodige voorbereidingen getroffen. Allereerst in de hemel. Waarom het maar even menselijk uit te drukken, de minuten worden weggekeken. En uitgezien wordt naar het eerste krieken van de dageraad, het moment dat de zon opgaat. Zodat de Vader zijn gezanten de opdracht kan geven om de weg te banen. Om de deur te openen van de slaapkamer van zijn zoon, Jezus uit Nazareth. Terwijl het grootste deel van Jeruzalem nog ligt te slapen. En hier en daar misschien al wellicht een kaars wordt aangestoken, een olielampje brandt, gebeurt daar dat indrukwekkende. De hemel open gaat en een engel afdaalt uit de hemel om die zware steen voor het graf van Jozef en Arimathea met één beweging weg te rollen. En demonstratief en ook triomfantelijk erop te gaan zitten. In afwachting van de eerste bezoekers bij het graf van Jezus uit Nazareth. De Vader roept zijn zoon wakker uit de dood. En tegelijkertijd, en dat is iets wat de evangelisten ook voortdurend benadrukken, is het ook de zoon die uit zichzelf opstaat uit de dood. Er kwam geen hand aan te pas. Om hem even een handje te helpen, zodat hij zich kon oprichten van zijn slaapbed. Er was ook geen uitgestoken hand om hem even bij de hand te nemen, zodat hij kon gaan staan van dat slaapbed. Uit zichzelf stond de zoon op uit de doden. Het zijn de evangelisten die dat voortdurend benadrukken. In eigen kracht en op eigen initiatief. Stond Jezus op uit de dood. Het is pas later in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus bijvoorbeeld, dat er ook vaak gesproken wordt over de Vader die zijn zoon heeft opgewekt uit de doden. Om daardoor ook te accentueren, te benadrukken dat er twee in deze morgen aan het werk zijn. De Vader van zijn kant en de Zoon van zijn kant. Achter de schermen wordt er in de hemel al het nodige verricht. Maar achter gesloten deuren in Jeruzalem gebeurt ook al het nodig. Eigenlijk wordt daar de draad weer opgepakt. Die late vrijdagmiddag en avond waren daar al de eerste voorbereidingen getroffen. De vrouwen die samen bij elkaar waren gekomen om, zolang als dat het nog mogelijk was, snel wat inkopen te doen. De nodige specerijen en balsem in te slaan, die alvast klaar te leggen. En zodra de zon onder was gegaan en daarmee de Shabbat was begonnen, trokken ze hun handen terug van het dagelijkse werk om te rusten naar het gebod van de Sabbat. Maar dit keer was het zo heel anders dan de voorgaande keren. Vervuld van indrukken van de achterliggende dagen zullen ze ongetwijfeld ook achter die gesloten deuren het nodige met elkaar besproken hebben. Geprobeerd hebben om te duiden wat er nu eigenlijk gebeurd was. Hoe was het mogelijk? Want hun meester en heiland, die nog geen week geleden door een uitzinnige massa werd juichend binnengehaald en begeleid door de poorten van Jeruzalem, door diezelfde scharen in de omgekeerde richting als een crimineel, werd afgevoerd naar een terechtstellingsplaats om hem daar te kruisigen tussen twee andere bandieten. Hoe kon dat? Hij die tijdens zijn omwandeling meerdere keren de doden teruggeroepen had uit het graf. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren. Zijn lichaam werd weggenomen van het kruis door Jozef van Arimathea en Nicodemus. En gelegd in het graf. Verward, verslagen, verdrietig, bezig met de dood. Dat beheerste hun gedachten en hun harten. Jezus was gestorven. Het zijn deze twee werelden, gemeente, die in Markus 16 elkaar ontmoeten. De wereld van God, gericht op het leven. En de wereld van deze vrouwen, gericht op de dood. Kijk maar in hun handen. Als je mee zou lopen door die stille straten van Jeruzalem, even stilletjes een blik zou werpen in de boodschappentassen van deze vrouwen, dan zou je zien wat ze meenemen. Allemaal spulletjes gericht op de verzorging van het lichaam van een overledene. En luister ook maar eens naar hun gesprek onderweg. Als ze in de nabijheid komen van de hof van Jozef van Arimathea, dan beginnen ze met elkaar zich af te vragen wie van hen die steen zal afwentelen. Kunnen ze dat alleen met elkaar als vrouwen of moeten ze straks hulp van buiten erbij gaan halen omdat die steen veel te zwaar is om weg te rollen? Ze zijn helemaal gericht op dat gesloten graf en daarachter op de dood die daar huist. En als deze twee momenten, deze twee verschillende werelden elkaar aantreffen, dan komt dat eigenlijk het sterkst tot uitdrukking. Die vraag die engel stelt, wat zoekt gij de levende bij de doden? Markus verwoordt het iets anders. Kijkt u maar even met me mee. Als we aankomen bij het graf. Het eerste wat ze zien is dat die steen is weggerold, vers 4. En bovenop die steen zit daar dan die engel. En ze treffen in het graf een andere jongeling, een engel aan, bekleed met een wit lang kleed. En in één oogopslag zien ze het. Hier in het graf heerst orde en rust. Geen chaos. Alsof iemand in allerhaast werd weggenomen of het lichaam werd weggeroofd. Maar de klederen waarin het lichaam gewikkeld was, zijn netjes opgevouwen. Op een stapeltje neergelegd. Het doek dat om het gezicht van de overleden Jezus was gebonden, is keurig opgerold en apart weggelegd. Het lijkt alsof er gewoon een gids hun opwacht om even met hun naar binnen te gaan en alles rustig te bekijken. Kijk maar rond. Hier heeft hij gelegen. En jullie zien het. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Machtige prediking. Opgestaan. Niet weggenomen. Opgestaan. Zoals zij die 's morgens, die ochtend voor dag en dauw ook opstonden. Omdat ze bezig waren in hun gedachten met de dingen die zouden gaan gebeuren. Eenmaal breed een paar kilometer verderop stond op datzelfde moment hun heiland op. Vervuld met zijn gedachten. En gericht op de dingen die komen zouden. In alle rust wandelde hij het geopende graf uit het leven tegemoet. Je zou dan verwachten dat die prachtige boodschap van een hemelbode, een engel die zomaar opeens voor hen staat op die vroege morgen, ook inslaat naar binnen, indruk maakt in hun leven. Dat de blijdschap die deze engel door laat klinken in zijn boodschap, het wordt niet zomaar even meegedeeld als een feitelijke informatie, een mededeling zonder emotie, zonder daarin iets te laten doorklinken van de vreugde die heerst voor Gods troon. De hemel druist van blijdschap en vreugde. De Zoon van God is opgestaan uit de doden. Hij heeft bewezen dat hij in eigen kracht de banden van de dood en het graf verbroken heeft. De hemel juicht. Die vreugde heeft deze engel meegenomen naar beneden. Dat heeft hij niet onderweg van zich afgeschud en is daar als een soort zakenman gaan zitten om zomaar even wat te informeren. Maar het klinkt als het ware juichend door in zijn boodschap. Hij is hier niet opgestaan. De bedoeling dat daardoor ook die vrouwen vervuld worden met dezelfde blijdschap die heerst voor Gods troon. En zo als het ware juichend en vol blijdschap terugkeren naar hun huizen. En Jeruzalem en de discipelen en Jezus andere volgelingen in kennis gaan stellen van de machtige daden van God. Maar de eerste reactie van deze vrouwen, kijkt u maar mee, het slot van vers 5 is verbazing. En die verbazing slaat al snel om in verbijstering en ontzetting. Vers 8. Ze gaan met haast uit. En je zou dan eigenlijk verwachten, als je voor de rest er niets van zal weten. Ze gaan met haast uit, vol vreugde, om zo snel mogelijk te rennen naar de discipelen en hen te vertellen wat er gebeurd is. Maar dan staat ze vluchten van het graf. Beving, ontzetting, verbijstering had hen bevangen. Ze staan te trillen als een rietje. En Marcus onderstreept het nog een keer extra. Door opnieuw te zeggen, vers 8 het slot, want zij waren bevreesd. Gewoon bang. Vreemd is dit eigenlijk. Je zou verwachten dat ze met angst en beven naar het graf zouden gaan. Daar kun jij je wel iets bij voorstellen. Misschien ben je wel eens meegeweest naar de begrafenis van iemand in de familie. Je opa. Een ander familielid of een kennis van je ouders. En dan kom je op de vormt, de begraafplaats. Je voeg je in die stoet. En dan daalt zo'n beklemmend gevoel op je. Links en rechts van je zie je stenen staan. Soms bekende namen. Eigenlijk voelen we ons dan niet altijd op ons gemak. En je ziet het vaak ook in de reactie van mensen. Mensen kijken naar boven of weg. Beginnen soms te praten. Hele andere dingen. Maar niet over de dood en over het graf gaat. Je zou eigenlijk die houding verwachten bij deze vrouwen. Naar het graf, al bang en bevreesd. Zeker in het licht van de recente gebeurtenis. Er lag niet alleen een zware steen, er stonden ook Romeinse soldaten, toch? En wat zouden de Joden bedacht hebben in die vergadering? Kort na Jezus sterven en begrafenis. Waar komt die angst vandaan? Wat opvalt, doet u dat maar eens. Deze dagen, als je de laatste hoofdstukken van elk evangelie naast elkaar legt, dan zijn het alle evangelisten die op de een of andere manier wel even zijdelings aandacht geven aan angst en twijfel. Om maar twee voorbeelden te noemen. Ik denk aan Johannes de evangelist. In de slothoofdstukken van zijn evangelie waarin hij vertelt dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, gaat hij uitgebreid in op die gebeurtenis, die ontmoeting tussen de opgestaande levensvorst en Maria Magdalena. En op een hele indringende en ontroerende manier tekent hij haar. In haar verwarring, ontzetting, verdriet en verslagenheid. En dat uiteindelijk maar één iemand er doorheen kan breken. Door haar bij haar naam te noemen en daardoor haar hart te raken. En dat is de opgestaande levensvorst zelf, Maria. En zij zich omkerende, letterlijk en figuurlijk, draait ze zich om met haar rug naar het graf. En haar gezicht naar de opgestaande Christus. Valt ze voor hem op de knieën. Ik denk aan een andere evangelist, Matthäus, die heeft maar één hoofdstuk nodig om de opstanding van de Heer Jezus te beschrijven. Dat is dan ook meteen het slothoofdstuk, Matthäus 28. En je merkt dat hij toewerkt naar die climax. Eigenlijk zit dat al in heel het evangelie. om te laten zien dat deze zoon van David de troon van David beklommen heeft. Daarom eindigt dat evangelie ook met die machtige woorden waarin Jezus het zelf zegt: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, predik het evangelie. Maar zo even terloops merkt Matthäus op dat er ook sommigen waren die twijfelden. Het is Marcus die heel nadrukkelijk daarop inzoomt. Kijkt u maar even met me mee. Vers 8, onze tekst. Verbazing, beving, ontzetting, angst. En als dan vervolgens de Heer Jezus net buiten dat geopende graf een van die vrouwen, Maria Magdalena, ontmoet en zichzelf bekend maakt, en Maria vol blijdschap die vrouwen die al vooruit waren gesneld achteraan rent, om hun als ook de discipelen te vertellen wat ze gezien en gehoord heeft. Hij is echt opgestaan, ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Dan staat er in het slot van vers 11. Ze geloofden haar niet. De Emmausgangers, twee in het veld, zegt Marcus. Die kunnen het vertellen. Opeens liep hij met ons mee. En hij begon de schriften uit te leggen. En het was eigenlijk als van ouds. Diezelfde macht legt hij ook nu Gods woord uit. Dat oude vertrouwde kwam weer terug. Ons hart begon weer te branden. Het vuur was bijna uitgedoofd. Maar de schrift en daarin Gods geest blaasde dat vuur weer aan. En we zagen hem voor onze ogen. Brak hij het brood. Hey. Dat hebben de discipelen meer gezien. Nog niet eens zo lang geleden in het laatste avondmaal. Brak hij het brood en zei: dit is mijn lichaam. Maar als ze zich vervoegen in de kring van Jezus' discipelen, kijkt u maar even met me mee, dan staat er in vers 13 het slot: maar zij geloofde ook die niet. En als dan Jezus in de kring van zijn discipelen verschijnt, vers 14, dan is het eerste wat hij doet hun verwijten, hun ongeloof en hardigheid des harten. Dan komt het voor de derde keer: omdat zij niet geloofd hadden. Eigenlijk een domper op het Paasevangelie, gemeente. Pasen is toch de blijde boodschap van hoop, vreugde, troost en vrede. Pasen is toch de boodschap van het geopende graf. Pasen is toch alvast de vooraankondiging van dat machtige toekomstperspectief. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar past toch geen angst bij. Geen wegrennen. Wegrennen van het geopende graf. Dat het leven verkondigt. En terugrennen, ja, waar naartoe eigenlijk? Nou, naar gesloten deuren. Geblindeerde ramen. En achter die gesloten deuren en ramen huist de dood. En heerst de angst. Waarom doet Marcus dit eigenlijk? Zo nadrukkelijk, het beheerst eigenlijk dit hele hoofdstuk, de angst uitvergroten. Mag ik, voordat ik verder ga, maar eerst even een paar opmerkingen maken? Het gebeurt je wel eens als predikant, en dat heeft helemaal niets te maken met de ligging van de gemeente, dat wanneer je dit soort dingen benoemt in de prediking, twijfel, angst, ongeloof, je wel eens een stil verwijt krijgt. Dominee, als u dat te veel aan de orde stelt in de prediking, dan zaait u twijfel. En dan roept u angst op. Dan moet het maar niet te veel over hebben. Het evangelie is toch een zeker weten. Dat vraagt toch om een vast vertrouwen. Daar hoort eigenlijk geen angst en huiver, twijfel en ongeloof bij. U stelt vanmorgen niet de prediker, maar Gods woord. Dit heel nadrukkelijk aan de orde. Het is eigenlijk het decor, de achtergrond, waartegen de woorden, hij is hier niet, hij is opgestaan, klinken. Marcus wil eigenlijk zeggen, als je die boodschap van die engel echt wil begrijpen, kijk dan eens naar de uitwerking van de woorden in het hart van deze bange mens. Mag ik ook eens een tweede opmerking maken? Ik kom regelmatig mensen tegen die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk en van zichzelf. Dat er in hun spreken, en ik daal maar even iets lager af, ook in hun beleving, geen ruimte is voor mensen die bang zijn. Dat zijn of mensen die voortdurend zichzelf opzwepen, je moet geloven, je moet vertrouwen. Het kunnen ook mensen zijn die precies van A tot Z kunnen vertellen hoe God een mens bekeert. En dat klinkt dan als een huis, het staat dan ook als een huis. Maar je zou willen dat dat huis eens een keer omver zou vallen. En dat ze het een keertje niet meer zouden weten. Het gevolg is wel dat je daar dan neerkijkt op mensen met angst, bangheid, twijfel, ongeloof. Je weet het of beter dan hen, of je weet geen raad met hen. Mag ik nog een stap dichterbij komen? Ik ben eigenlijk ook bang voor jou. Als jij het nou zo goed weet, je hebt het allemaal in de vingers. Je kan het precies vertellen. Dan ben ik bang dat het een keer misgaat wanneer in je leven iets heel ingrijpends gebeurt. Waardoor je letterlijk en figuurlijk aan de grond komt te zitten. En die voorbeelden zijn er genoeg, ook hier op Urk. En dat je aan je geloof, je bekering, niets meer hebt. Heb je dan nog wel een adres? Of wist jij het altijd zo goed? Dat je zelfs God niet meer nodig had in je leven. Dat eenvoudige, afhankelijke, kinderlijke leven. Dat dagelijks tegenover de Heere moet beleiden. Ik weet het niet. Dat u mijn leven vasthouden. En mij beschermen tegen mezelf. Ook tegen mijn trots en hoogmoed. Laten we ook even gemeente kijken naar deze vrouwen. We gaan ze maar eerst even in bescherming nemen. Ik denk dat dat ook nodig is vanmorgen. Voordat wij met onze veroordelingen komen. In de eerste plaats hebben we natuurlijk vanmorgen makkelijk praten. Wij staan in 2016 en we kijken terug op de geschiedenis met alles wat we al weten. Deze vrouwen weten nog eigenlijk niets. Tenminste, ze maken deel uit van de gebeurtenissen in die vroege ochtend. De Heer is opgestaan. Maar wat de betekenis daarvan is, dat ontgaat hen nog. Het andere wat ook opvalt is dat ze het wel hadden kunnen weten. Ze worden geconfronteerd met voldongen feiten. Kijkt u maar even met me mee. De boodschap van de engel ligt er niet om. Eigenlijk wordt u niets nieuws verteld. Vers 6. Gij zoekt Jezus uit Nazareth. Met andere woorden, ik weet precies waar jullie zoeken. Die gekruist was. Ook dat konden die vrouwen precies vertellen. Ze waren er zelfs bij. Ook de engel weet het blijkbaar. En dat niet alleen. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Weer een feit. Kijk maar, hij is hier gewoon niet. Hier heeft hij gelegen, maar zijn plaats is nu leeg. En de engel gaat dan vervolgens verder, vers 17. Ga naar zijn discipelen. Petrus wordt nog een keer apart bij naam genoemd. Ook dat is dus blijkbaar bekend in de hemel. En Petrus, die heeft aparte aandacht en zorg nodig. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar komen deze vrouwen vandaan. Ook dat weet die engel dus. En dat niet alleen, hij verwijst naar een woord wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd tegen hen. Allang voordat zijn lijden en sterven aanbrak, het slot van vers 7, daar zullen jullie hem zien zoals hij dat gezegd heeft. Ver voordat er in Jeruzalem vergaderd werd door het Sanhedrin over Jezus uit Nazareth. En lang voordat daar de beslissing de knoop werd doorgehakt om hem om het leven te brengen, was het de Heer Jezus zelf die in de kring van deze vrouwen en van zijn discipelen had aangekondigd dat de Zoon des Mensen moest gaan lijden en gaan sterven. Overgeleverd zal worden in de handen van de moordenaars. Maar, was het in één zin, ten derde dagen weer op zal staan uit de doden. Keer op keer had hij dat benadrukt. Het eindigt niet in de dood en in het graf bij het kruis. Nee, dat is een deur door het graf heen. Het leven tegemoet. Zijn handen het kunnen weten. En toch begrepen ze het niet. Mag ik deze vrouwen even wat dichter bij huis gaan halen, gemeente? Vanmiddag is er op Urken begrafenis. Ik vermoed zomaar dat er onder ons ook zijn die vanmiddag die begrafenis gaan bijwonen. Als je daar al staat op het kerkhof, je loopt langs het geopende graf. Of als ouderling, als predikant, sta je naast de rand van dat graf. Dan vliegt het je soms aan. Is het echt waar? Als je de kist ziet zakken. Is het echt waar? Dat op een ochtend die steen wordt weggenomen. En het lichaam, dat lichaam, vernieuwd op zal rezen uit het graf. Dan kijk je nog als buitenstaande. Maar als het nou iemand is van wie je zielsveel gehouden hebt, wat kun je dan vol verwarring en ook met angst terugkeren van het kerkhof naar huis? Onder ons zijn er zometeen die zometeen thuiskomen. En als je de deur van je kamer, woonkamer open doet, is het eerste wat je ziet die ene foto. Hangt aan de muur, staat in de vensterbank. Van je vader, je moeder, je man, je vrouw. Je kind, je broer, als zus. Er zijn soms zo van die onverwachte momenten. In de kamer zit, thee te drinken. En in één keer valt je oog weer op die foto. Dan komt het zo. Dat beklemmende gevoel. De pijn, maar ook de angst. Er zijn er onder ons die zo meteen in deze dagen op bezoek gaan bij een ziekbed. Of die op dit moment met ons meeluisteren vanaf een ziekbed. Dat een sterfbed gaat worden. Wat kan er dan veel door je heen gaan? Sterven is eenzaam. En ook definitief. Wat kan er dan ook veel naar boven komen? Tussen dit Pasen en Deo Valente en het volgende Pasen zullen er waarschijnlijk onder ons ook zijn die een keer naar binnen worden geroepen bij de dokter. En dat ontstellende bericht horen. We kunnen niets meer voor jou of voor u betekenen. Wat is dan de troost van Pasen? Kijk, gemeente, we staan zo even daarbij stil. We kunnen natuurlijk al terugzien op de achterliggende paasdagen tegen elkaar zeggen. Het waren mooie, gezegende, fijne kerkdiensten. Prachtige psalmen. Het werd heerlijk gezongen in de kerk, dat doet wat met je. Maar als dat nou het enige is, dan garandeer ik u, u staat zo meteen buiten, de wind gaat eroverheen en je gevoelen en emotie is weer weg. Maar u en ik, wij gaan wel terug naar het leven. Het rauwe leven. Waar mensen sterven. Waar verdriet leeft. Waar mensen bang zijn. Waar ik ook als dominee wel eens bang ben. Ook worstel met twijfel en vraag. Ook huiver aan de rand van het graf. Wat is dan de troost van Paas? Wat neemt u nou mee vanuit het woord het leven in? Dan staan die vrouwen opeens gewoon naast ons. Waarom doet Marcus dit eigenlijk? Wel, laten we eerst maar eens even kijken naar die vrouw. Eigenlijk begint het Paasevangelie in Marcus niet bij vers 1 van hoofdstuk 16, maar bij vers 9. Kijkt u maar mee. Daar lijkt het alsof Marcus weer opnieuw inzet. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Tot en met vers 8 is Marcus eigenlijk iets heel anders aan het beschrijven. En dat begint in hoofdstuk 15 vers 40. Kijkt u maar even met me mee, hoofdstuk 15 vers 40. Dan bevinden we ons nog op Golgotha, in de schaduw van het kruis. Alles is daar gebeurd op Golgotha. De Heer Jezus is gekruisigd. Verschillende dingen zijn er gebeurd rondom het kruis. Marcus heeft ook bij een paar van die momenten stilgestaan. En dan komt er het moment, vers 37, dat de Heer Jezus zijn geest, zijn leven overlegt in de handen van zijn vader. Het voorhangsel van de tempel scheurt van boven naar beneden. De hoofdman over honden die dat allemaal ziet, roept het uit. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Uitroepteken. En dan wordt in één keer de schijnwerper verlegd, niet meer naar het kruis, maar naast het kruis. Er waren ook vrouwen, vers 40. Van verre dit aanschouwende, onder welke was Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome. En vanaf dit vers volgt Marcus deze vrouwen als het ware op de voet. Hij vertelt ook dat ze met de Heer Jezus vanaf Galilea, vers 41, opgetrokken waren naar Jeruzalem. Met andere woorden, ze waren daar niet zomaar even toevalligerwijs bij dat moment dat de Heer Jezus stierf. Nee, heel intensief en betrokken ze hebben ze de Heer Jezus gevolgd in de laatste week. Ze zagen hoe hij werd binnengehaald in Jeruzalem, juichend, als de grote koning van David. Ze zagen hoe hij verraden werd door Judas, hoe hij meegenomen werd naar Pilatus en naar Herodes. Ze volgden hem die vroege vrijdagmorgen door de straten van Jeruzalem op weg naar Golgotha. Al die tijd waren ze erbij, zegt Marcus. En aan het slot van dit hoofdstuk vertelt hij dan dat het deze vrouwen waren die ook van verre zagen hoe het lichaam van de Heer Jezus afgenomen werd van het kruis, vers 46, neergelegd werd in een graf, de steen ervoor werd gewenteld En dan volgen nog een keer de namen opnieuw. Ze aanschouwden waar hij gelegd werd. Nou begint bij ons een nieuw hoofdstuk in onze vertaling, maar eigenlijk gaat het verhaal door. Vers 1 van hoofdstuk 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, Marcus wil als het ware zeggen, met dat op een netvlies, ze legden hem in het graf. Kwamen ze thuis, hielden ze de Sabbat en voor dag en dauw stonden ze weer op om zo snel mogelijk terug te keren naar het graf. Helemaal bezig met de dood. Dat beheerste. En wat Marcus eigenlijk dan wil laten zien, is hoe de opgestane Jezus de angst en de dood in het leven van deze vrouwen wegneemt. Er lag geen steen voor Jezus' graf. Er lag een steen op hun hart. Dat was zo gesloten als het graf. Daar kon zelfs geen engel doorheen breken. Ook geen Maria Magdalena. Geen Emmausgangers. Dat moet gebeuren wat Marcus beschrijft. Kijkt u maar even met me mee, vers 9. Als Jezus opgestaan was, verscheen hij. Vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 waar zij aan zaten. Kijk, dat maakt nou het verschil. Tussen de boodschap horen en de boodschap verstaan. Daar moet je niet beter je best voor doen. Wij kunnen ons niet aan onze haren uit het moeras van angst en twijfel trekken. Daarvoor moet Jezus zelf verschijnen in je leven. Dat is nou Pasen. Dat het heilsfeit ook een troost voor je wordt. In leven en in sterven. En dat wil deze zaligmaker ook. En dat is zo mooi gemeente in dat Marcus evangelie. Het zit hem soms net in die kleine dingen. Hè? Even die komma. Kijk er maar even met me mee. Daar staat vers 9. Hij is opgestaan in die vroege morgen, komma, en verscheen. Daar is die opstanding op gericht. Om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in de schaduw van de dood. Let u er even op als de Heer Jezus verschijnt in de kring van zijn discipelen, vers 14, dat hij dan als eerste hun gaat vermanen. En ik zou ook zeggen, die vermaning is op zijn plaats. Maar laten we tegelijkertijd ook voorkomen dat daarmee het beeld wordt opgeroepen van iemand die met de vinger omhoog staat, een soort bedweter, en vervolgens alleen maar met verwijten gaat rondstrooien. Laten we die woorden maar even lezen binnen het geheel van Marcus gemeent. Het is verschillende keren trouwens in het Marcus evangelie, dat typeert hem ook, veel aandacht geeft voor angst en twijfel. Ik noem maar even twee momenten. Dat is bijvoorbeeld het moment dat de Heer Jezus wandelt in die storm op zee. Hij komt over de golven eraan lopen. En de discipelen die helemaal bezig zijn vanuit die angst om hun schip drijvend te houden, zien daar in één keer die lichtgloed aankomen over het water. En ze schreeuwen het uit. Het is een spook. Maar in één keer klinkt daar die stem. Vrees niet. Ik ben het. En terwijl die storm nog loeit, neemt die stem de angst in die storm weg. Dat is nou een verwijt van Jezus. Sprekend tot mens, al is het vermanend, haalt hij de angel eruit. Om ruimte te maken voor de troost van het woord. Tweede moment. Dat leek heel anders. Ze scheepte in op die avond. Stille avond, bries bolde de zeilen en rustig over het kabbelende water gingen ze de overkant tegemoet. Ze gunden het hun meester ook dat hij even zich terugtrok om te rusten na zo'n vermoeiende intensieve dag. Maar als vanuit het niets ontstond daar midden op dat meer die orkaan, het water wordt opgesweept, touwen die zwiepen heen en weer. En ze doen alles eraan om dat schip nog drijvend te houden. Straks vergaan we met man en muis. En je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Die grote stoere kerels kijken op enig moment elkaar aan met de angst in hun ogen. En ze werpen een blik naar achter. Hoe bestaat het in de wereld? Hij ligt daar gewoon rustig te slapen. Alsof er geen vuiltje in de lucht is. En terwijl het schip water begint te maken, maakt ze hem wakker. Hij staat op. Legt de storm het zwijgen op. En vermaant hun. Gij kleingelovigen en vreeshartigen. Wat hadden ze dan moeten doen? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig. Met windkracht 12 het roer loslaten. De zeilen maar laten gaan. Je kussen pakken. En naast Jezus gaan liggen. Want hij had gezegd. Laat ons naar de overkant gaan. En als hij dat zegt, dan komen we daar. Al is het dwars tegen die storm in. Rustend in zijn woord. Kijk, daar wil Pasen ons nu brengen. Als Jezus verschijnt in de kring van zijn discipelen en in de kring van die vrouw, wilt hij hen vermanend terugbrengen bij het woord van hem. Dat hebben wij altijd nodig, gemeente. Niet alleen nu, tweede paasdag 2016, vanmiddag tijdens de begrafenis, de komende week, over een jaar, als je straks zelf moet liggen om te sterven. Elke keer weer opnieuw moet ons dat worden aangezegd. Omdat het in onze genen zit om ons door de angst te laten leiden. En het echt het werk van die grote andere is om het kinderlijk vertrouwen in ons hart op te roepen. Door het woord van de levensvorst, vrees niet, ik ben het. Deze boodschap, gemeente, wil vanmorgen met ons meegaan, terug naar het leven. En als je dan zo meteen de deur van je woning open doet, dan hangt die foto daar nog steeds. Maar dan kijk je wel met andere ogen. Vanmorgen meeluistert op je bed. En in je gedachten kijk je al vooruit. Waar eindigt deze ziekte? Wordt het graf straks gedolven? De steen erop gelegd? Dan doet dit woord daaraan niets af. Maar het wil wel het ziek zijn en het graf plaatsen in een heel ander licht. In het licht van hem die zegt, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Kijk zo in je ziek zijn. Zo op de begraafplaats. Ik moet denken aan een weduwe. Een man werd begraven. We stonden op de begraafplaats. Als predikant stond ik daar vlakbij. En in één keer toen die kist zakte, keek ze zo ervan weg naar boven. Terwijl je natuurlijke reactie is om te blijven kijken. Totdat die kist stil ligt. Ik vroeg het later aan haar in een van de bezoeken. En toen zei ze, dominee, ik kreeg met kracht naar me toe. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En daarom keek ik naar boven. Kijk, dat is nou Paas. Terug aan de Priokerk uit. Het leven weer in. Als bange mens. Vol twijfel en onzekerheid. Gebutst en gehavend door het harde leven. Wil het woord van de opgestaande Christus ook meegaan op ons levenspad. Om ons hart en onze gevoelens te richten op de kruiswonden van de opgestane levensvorst, opdat we in de grootste smart, ook met onze bange hart, ons maar in stil vertrouwen overgeven aan deze God. En als ons dat soms niet lukt, laten we dan de vinger terugleggen bij Marcus 14. Heer, u bent niet alleen opgestaan, maar er staat een komma. U verscheen aan bange mens, openbaar uzelf, ook aan mij. Amen.
Oh.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen in dankbaarheid ook naderen tot u. Wanneer we terug mogen zien op de achterliggende dag, waarin het woord op verschillende manieren en ook door verschillende voorgangers tot ons gekomen is. De prediking op Goede Vrijdag, gisteren op Eerste Paasdag en vanmorgen weer opnieuw. Wat schittert daarin uw trouw en uw langmoedigheid. Maar ook uw geduld. Wat heeft u geduld? Het ongeduldige mens. Wat komt u daarin, Heere, ook ons in onze onbeholpenheid, in onze onkunde, tegemoet. Om met kracht het woord van u, de levende God, te laten verkondigen. Heere, u weet ook beter dan dat wij dat beseffen op dit moment. Wat we nodig hebben in dit leven. Met het oog op ons sterven, maar ook op de eeuwigheid die daarachter wacht. Zegent u de prediking, Heere, in het geheel van de gemeente, in het leven van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Ga zo met ons mee. Als we deze plaats verlaat, Heere, gedenk ons. Ook als we zo meteen thuiskomen. U weet wat we daar ontmoeten. Allerlei zorgen die ook soms zo heel nadrukkelijk ons leven kunnen bepalen. En ook hun neerslag hebben op ons hart en op ons gemoed. Geef dat de prediking die klonk in deze dag ons mag oriënteren in het leven. Ons leven mag richten op u, de drie enige God. Opdat we kinderlijk en eenvoudig alles leggen in de almachtige handen van u, de levende God. En als ons Heere dat niet lukt, strek uw hand dan uit de hoogte en ontzet ons uit onze banden. Wilt u zo met ons zijn, gedenk de gemeente ook hier, de dienaren van het woord, de kerkraad. Stel hun arbeid, Heere, op de voor- of achtergrond tot rijke zegen voor het geheel van de gemeente. Hoor zo ons gebed. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 8. Psalm 89, vers 8. gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.